Mogen we allen hartelijk welkom heten in deze dienst. En namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Voor wat betreft de diensten van volgende week zondag 7 juni. Daarin gaat in de ochtenddienst, in de morgendienst voor dominee Ter Reehorst. En in de middagdienst uw eigen predikant. En dat is wel een gewijzigd tijdstip, want de dienst begint dan om 4 uur. En het is ook een andere locatie, want de dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Achthoek. Dit vanwege het bezoek van een grote groep jongeren van de jeugdvereniging van de hersteltevormde gemeente van Hasselt-Rauwveen. Vrijdag 5 juni is er de JV 16+. Vrijdag 5 juni is er de mannenavond. En in vrijdag op zaterdag 6 juni wordt er in de dorpskerk gebeden voor de vervolgde kerk. Dat is een initiatief van Open Doors. Lichaam van Christus. Zondagavond 7 juni zal er na de dienst preekbespreking gehouden worden in de kerk. En voor alle data die zojuist genoemd zijn geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Het diaconaat in de eigen gemeente. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat en de eredienst. En de derde is en de deurcollecte die is bestemd voor de zending van de hersteld hervormde kerk. En af en toe val ik weg, tenminste dat hoor ik. Ik hoop dat de techniek het niet begeeft en dat u achterin mij kunt verstaan, anders probeer ik een beetje harder te praten of zo. We doen ons best in ieder geval. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Hij die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 33... Daarvan het eerste en ook het 8e vers zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft den Heer, het past oprechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. En ook het 8e vers, het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het hart vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Wij noemden u Psalm 33, vers 1 en 8. gemeente, jongeren en ouderen. Ook vanmiddag doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na ons amen erop zingen wij Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop? Waar was dan mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Maar, en wat een heerlijke oproep is dat vanuit de psalmen. Wacht op de Heere, God vruchten schaar, houd moed, want Hij, de Heere, is getrouw. Hij is de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u, op jou en op mij, in onze zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht en verlaat u op de Heer. Psalm 27, vers 7. We zingen het in antwoord op de geloofsbelijdenis. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed, biddend om de opening van zijn woord maar ook om de hulp en de leiding van de Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren. Laten we samen bidden. Almachtige, getrouwe God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat we voor de tweede keer hier in uw huis of thuis of elders verbonden zijn. Aan het begin van uw dienst. Wij danken u dat dit een instelling is die u heeft ingesteld. Dat we niet zelf iets verzonnen hebben met een preekstoel en een paar stoelen, een kerkgebouw, maar dat het een instelling is van God. Dat u door de dwaasheid van de prediking uw kerk vergadert, uw schapen trekt met koorden van liefde. Daarom is er hoop en verwachting ook vanmiddag. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn, of dat, omdat wij anders zijn, betere dingen doen. De Heere, als dat zo zou zijn, dan zou er nog iets van onszelf bij moeten. Het is pure genade dat we vanmiddag hier mogen zijn, met die geopende kanselbijbel, zichtbaar voor iedereen, als teken dat u doorgaat met uw werk, dat uw woord met kracht uitgaat. Vanaf dat moment dat u de Heilige Geest uitstortte op alle vlees, op iedereen. Toen is uw woord vanuit Jeruzalem met de grote kracht door de hele wereld gegaan. Als een olievlek verspreidde uw woord en trok u heidenen. Mensen die nog nooit van Jezus gehoord hadden. U trok ze met koorden van liefde. U trok ze uit de duisternis, uit de boeien van de duivel. En u plaatste ze in uw licht, in uw wonderbaar licht. Vrij, los van de Satan, los van dat leven waarin zoveel moed. Vrij in Jezus Christus. Heer, wat is dat een heerlijk werk en wat een wonder. Daarom is er vanmiddag hoop, daarom is er verwachting. Omdat u opnieuw laat zien dat u nog doorgaat met uw werk. Omdat er nog schapen zijn, ook in uw gemeente van Scherpenzeel, die nog toegebracht moeten worden. Ze zijn van u en ze worden getrokken. En daarom bidden wij u, Heere, dat we in die verwachting ook zijn opgekomen, dat we hier mogen zitten in de kerk en mogen weten dat u persoonlijk tot ons spreekt. En dat de woorden die overdacht zijn in de week van voorbereiding deze dienst, door de schrift vervuld, woorden van u zijn. Dat ik slechts een middel mag zijn. En wij bidden u, Heere, dat dan ook alle woorden die van mezelf zijn worden afgebroken. Maar dat u zelf de woorden, uw woord in het hart en in de mond geeft. En dat we zo met elkaar vol verwondering mogen horen. Ja, met geloofsogen mogen zien wie u bent. Als de Heer Jezus Christus in het middelpunt van de prediking staat. Dat we misschien wel voor het eerst vanmiddag met ogen van het geloof Jezus mogen zien. Dat we met een geopend hart uw woord mogen ontvangen als nooit tevoren. En wij bidden u op grond van uw woord, pleitend op uw belofte, dat u de hemel opent, omdat het vanmiddag de bediening van de verzoening is. Daar waar het bloed van Jezus van de kansel drupt, waar wij allen zullen horen dat u de hemelse heelmeester bent en dat u harten opent die van nature gesloten zijn. En wij bidden u, pleitend op de krachtige werking van uw woord en geest, dat al de weerstand zal breken. En als we het nog proberen, Heere, dat het vanmiddag over is. Al onze tegenwerpingen, wilt u ze verwerpen, Heere, dat we zullen komen, moe, arm, blind en naakt, tot de God die zalig maakt. Van de jongste tot de oudste, hier in de kerk en thuis verbonden. Dat we mogen zien dat u een God bent van liefde. Dat u juist op zoek bent naar zondaren die er zelf helemaal niets van bakken. Die er helemaal niets van kunnen. Die telkens weer opnieuw, ook na ontvangen genade, moeten belijden. Dat ze in alles tekortschieten. Wat is dat toch een wonder, Heere. Jezus neemt zondaren aan. We hebben niets om mee te nemen, Heere, uit onze eigen krachten. Wilt u dat afbreken? Maar geef Heere dat we door de werking van uw Heilige Geest, als u inwoning neemt in ons hart, ook vruchten van het geloof zullen dragen. En dat we die zullen brengen bij u, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat er onder ons zijn, die een beeld van u in alle, ook Heere, in alle nederigheid en met alle gebrek, maar een beeld van u mogen zijn door de werking van uw Heilige Geest. En dat anderen daar jaloers op worden. Dat de jongeren het zien bij de ouderen. Dat ze leven met de Heere en dat ze het ook zo graag willen, omdat het leven met de Heere het beste leven is. Met toekomstperspectief dat veel verder reikt dan dit tijdelijk leven. Wij bidden u, maak ons allemaal tot apostel. Als we mogen horen van Paulus en zijn reisgenoten, Heere, die opdracht is voor ons allemaal bedoeld. Dat we goed van de Heere spreken, daar waar u ons plaatst. Het zij op kantoor, of op school, voor de klas, op ons werk, in de bouw, in het gezin. En dat we zo iedereen mogen laten zien dat Jezus leeft tot in eeuwigheid, dat hij is opgestaan. Wees met de jongeren, Heere, als ze in een wereld leven waar het ingewikkeld is en moeilijk, waar je soms niet meer weet wat waarheid is. Als je al de socials erop naslaat en het nieuws tot je neemt. Wie heeft er nu eigenlijk gelijk? Al het fake nieuws dat op ons afkomt. Heere, leer ons als ouderen om er niet boven te gaan staan met een wijsvingertje. Alsof ze alles fout doen. Maar leer ons om naast elkaar te staan als gemeente van Christus. In die gemeenschap, Heere, dat we elkaar mogen helpen. Dat de ouderen met hun levenservaring de jongeren mogen helpen in de keuzes die ze maken. Met een geopende Bijbel. Dat de jongeren ook gezien zijn en zich gezien weten in de gemeente. Ook als ze moeilijke keuzes moeten maken die ouderen nooit hebben hoeven te maken. In een wereld waar alles verandert. Heere, wij bidden u dat we oog voor elkaar mogen houden. In de liefde van u, Heer Jezus Christus. En dat we zo in die gemeenschap met u en met elkaar, die verticale gemeenschap die u gegeven heeft, maar ook die horizontale in de gemeenschap van de heiligen, dat we zo ook mogen leven en voort mogen gaan op ons levenspad. Help ons, Heer, bij de moeilijke dingen. De krassen op onze zielen die maar niet weggaan. Nooit meer weggaan. Pijn. Kruisen die gedragen worden, ook verborgen kruisen. Die worstelen met hun geaardheid. Die in de kerk zo weinig plaats voor is. Heere, geef ons een oog voor een ieder van ons. En help ons, Heere, ook met het worstelen van deze jongeren. Dat ze ook mogen weten dat er plaats is. En dat er ruimte is. Dat er over gesproken mag worden. Dat we samen bidden met elkaar en voor elkaar. Ook als er spanningen zijn in het gezin. In relaties onderling. We bidden u, Heere, wilt u door de krachtige werking van uw Heilige Geest helen. Waar scheuren komen. En wilt u, Heere, dwars door de moeite en het verdriet het oog omhoog schenken. Hoe onmogelijk het ook voor ons lijkt, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Heere, wij bidden u voor alle zorgen en noden. Wij bidden u voor hen die eenzaam zijn. Die een man of vrouw hebben verloren. En alleen door het leven verder moeten. Of zij die een vader of een moeder hebben verloren. Al dat verdriet, Heer, een broer of een zus. U kent, Heer, die pijn en het verdriet. U weet ook van de eenzaamheid. Van degene die geen partner hebben. Die hun leven op zoek zijn geweest. Wij nog steeds alleen zijn. Dat is een moeilijke weg, Heere. We bidden u, wilt u troosten en bemoedigen. Dat we mogen weten dat u ervan af weet. En dat u alle touwtjes in handen heeft. Ons hele leven. Dat u ons kent. Van A tot Z. Van buiten en van binnenin. Dat er niets voor u is verborgen. Heren, wij bidden u, open zo ons hart. Zoals u dat ook bij Lydia deed. Zodat we het woord zullen verstaan wat gesproken wordt. En wie Jezus mogen ontvangen in ons hart, voor het eerst en opnieuw. Om steeds meer en steeds weer uw naam te loven en te prijzen, om wie u bent. Ook als het moeilijk is en we moeten wachten, heren, we hebben het gezongen. In een moeilijke tijd waarin we het van u verwachten, maar het zo ver weg lijkt. Waar zoveel dingen gebeuren, zoveel vraagtekens in ons leven zijn. Maar dat we het dan toch mogen zingen met David in Psalm 27. Wacht op de Heere en zijt sterk. Wacht op de Heere. Hij zal uw hart versterken. In onze zwakte wordt uw kracht volbracht, Heere. Wij danken u dat u ook daarin wil laten zien dat u van ons af weet. Ook in de diepste dalen van ons leven. Wees met de jongeren en ouderen, met de kinderen en ieder die een taak heeft in uw dienst, de organist, maar ook de koster, de kerkenraad, kerkvoogdij, uw dienstknecht aan deze plaats verbonden. Stel ze allen tot rijke zegen. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen opnieuw Gods heilig en onfeilbaar woord en wij lezen vanmiddag ook opnieuw uit Handelingen 16. En we zijn gebleven vanmorgen bij Handelingen 16, de eerste 13 versen, waar Paulus zijn tweede zendingsreis begon en waar de Heilige Geest deuren sloot en verhinderde Paulus en zijn reisgenoten om naar Klein-Azië te gaan, maar hij opende ook deuren en zo zijn ze gegaan vol hoop en verwachting naar de overkant, naar Macedonië. De wegen werden geopend en dan komen ze uiteindelijk aan in Filippi, aan de overkant Macedonië, Europees grondgebied, zouden wij zeggen. Handelingen 16 beginnen we te lezen vanaf het 11e vers tot en met het 15e. Dan zijn ze inmiddels dus, heeft de Paulus dus het gezicht al gezien van de man, die Macedonische man, en ze besluiten samen, omdat de Heere hen geroepen had, het evangelie te gaan verkondigen. Vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die daar samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. Amen. Vanmiddag staan wij stil, opnieuw als thema door de Geest geleid. Vanmorgen de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Vanmiddag door de Geest, door de Heilige Geest geleid. We staan stil bij drie gedachten, drie punten die wij met de hulp van de Heer hopen te overdenken. Als eerste, zij verbleven ettelijke dagen in Filippi, een Romeinse kolonie. Ze hebben dat gelezen, hè? Dus ze verbleven daar ettelijke dagen in Filippi, een Romeinse kolonie. Nou, wat hebben ze daar nou gedaan, die ettelijke dagen? Wat is daar nou gebeurd? En wat is dat nou precies, een kolonie? Hoe zag dat eruit? Daar staan we bij stil. Dan ontstaat daar ineens een bijzondere ontmoeting. En alles door de Geest geleid. Een bijzondere ontmoeting met een zekere vrouw. Haar naam is Lydia. Een zekere vrouw Lydia. Een bijzondere ontmoeting door de Geest geleid. En opnieuw door de Geest geleid. De bekering van Lydia en de vruchten van het geloof. Die zien we namelijk direct ook bij Lydia tevoorschijn komen. Daar hoef je niks voor te doen namelijk. Want als de Heer in je hart gaat werken en je krijgt hem lief, ja, dan is dat geen zwaar werk natuurlijk. Hè? Dat is een liefdedienst die ons nog nooit verdrietig heeft gemaakt, zegt Paulus in Psalm 119. Dus de bekering van Lydia, hoe dat gebeurt, Ja, dus ze luistert en haar hart wordt geopend, daar gaan we bij stilstaan. Maar ook de vruchten van het geloof, dat is het derde punt. Dus door de geest geleid, ze verbleven ettelijke dagen in Filippi, een Romeinse kolonie. Een bijzondere ontmoeting met een zekere vrouw, Lydia. En de bekering van Lydia en de vruchten van het geloof. Ter inleiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 86, vers 5 en vers 6. Dan bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, na de prediking zingen we in antwoord op de preek uit Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ik weet niet of Lydia de psalmen al kende, maar anders kan ik me zo voorstellen dat ze deze ook gezongen heeft. Toen ze het woord van Paulus hoorde, het woord van God. En dat je dan zo heel persoonlijk de stem van de Heer Jezus hoort door de verkondiging van het woord. Ik hoop dat we het allemaal mogen zingen in antwoord op de preek. Weten dat God gesproken heeft tot ons en in ons hart. Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Een thema door de geest geleid. Als eerste ze verbleven ettelijke dagen in Filippi, een Romeinse kolonie. Als tweede een bijzondere ontmoeting met een zekere Lydia. En als derde de bekering van Lydia en de vruchten van het geloof. En het thema is door de geest geleid. Gemeente, jongeren, ouderen. Tijdens de voorbereiding op de preek zag ik ze eigenlijk zo'n beetje in gedachten gaan. Paulus, Silas, Timotheus, Lucas erbij. Misschien waren er nog wel meer, maar hiervan weten we het in ieder geval. Met de wind in de zeilen, recht op Samothrace af. De wind in de zeilen. Samen besloten ze om te gaan. Niet zomaar, de Heilige Geest die had de wegen deuren gesloten, maar toen die ene deur openging, toen besloten ze samen met elkaar te gaan. God heeft hen geroepen. Ze komen aan in de haven van Neapolis. Zetten daar hun voet op Europese bodem en vanuit Neapolis te voet naar Filippi. Nou, zouden ze dat meegemaakt hebben? Terwijl ze dus onderweg zijn naar Filippi. Als je zo'n gezicht gekregen hebt, zo overduidelijk, die Macedonische man die daar dat smeekgebed uitriep. Kom over, help ons. En ze zijn gegaan. En zo'n bevestiging erbij gekregen. Met de wind in de zeilen. Recht op Samothrace af. Dit moet toch goed komen. Ik stel me zo voor dat de verwachtingen hoog zijn. En dat, dat ze een hoog gespannen verwachting hebben. Beetje Nivea dit, hè. Want het staat er natuurlijk niet. Maar ik kan het me wel voorstellen. En dat is niet ongegrond, hè. Dat is niet ongegrond. Want de Heere had duidelijk geroepen. Paulus kreeg in de nacht dat gezicht. En ze besloten samen, toen ze dat allemaal naast elkaar gelegd hadden, de wegen die dicht gingen, de deuren die gesloten werden, al die puzzelstukjes, het viel inderdaad in elkaar. En ze besloten dat de Heere geroepen had om daar niet zomaar even naartoe te gaan, maar om het evangelie te gaan verkondigen. De Heilige Geest had die deur geopend. Nou, dan heb je hoop en verwachting. En die weg die werd dus bevestigd door die makkelijke reis die ze kregen. Bevestigd, ze zijn bemoedigd door elkaar, door het werk van de Heere. En dan kom je aan in Neapolis. Eens even kijken, waar is die man? Ja, niet. Er staat helemaal niemand. Geen ontvangstcomité. Waar is die Macedonische man? Ik zie hem niet. Niemand die op hem wacht. Helemaal niemand. Er staat niemand te juichen om de komst van deze mannen die het evangelie komen verkondigen. Helemaal niemand. Alles gaat gewoon door. En vanaf Neapolis rijden ze naar Filippi. De eerste grote stad van Macedonië. De eerste belangrijke stad. Een Romeinse kolonie. Nou, kom je daaraan bij de stadspoort? Hier staan toch wel mensen te wachten. Ook daar, niemand. Niemand bij de stadspoort die de apostelen hartelijk verwelkomt. Helemaal niemand. En dan staat er zo treffend, en wij verbleven daar ettelijke dagen. We brachten daar dus de dagen door, staat er eigenlijk. De dagen door. Ja, we vertoefden daar. We brachten de dagen door. Maar Er is eigenlijk helemaal niets te doen. Er is helemaal niets te doen voor ze. Zo lopen ze daar door de straten van Filippi. Een Romeinse kolonie. Ook niet echt een stad waar ruimte is voor een andere godsdienst dan alleen de Romeinse. Ik zou zeggen, Filippi was geen stad op de Bijbelbelt. Helemaal niet ook. Daar stond geen kerk. Sowieso natuurlijk niet. Want het evangelie moest nog verkondigen. Maar een synagoge dan? Stond er een synagoge? Nee, ook niet. De mensen die hier wonen zijn wel rijk in Filippi. Ze hebben het heel goed. De meeste mensen zijn pensionarissen. Die hebben hard gewerkt, gediend in het Romeinse leger. En als je in het Romeinse leger gewerkt had, gediend had, dan kreeg je een stuk land. En dan mocht je een huis opbouwen. En je kreeg heel veel privileges vanuit Rome. En daarom was het een rijk stadje met heel veel Romeinse mensen. Maar die helemaal doordrenkt zijn met de Romeinse cultuur. Overal zien ze tempels staan. Op elke hoek van de straat staat er wel eentje. Voor elke god moest je toch wel een tempel hebben. Je moest het tenslotte ook te vriend houden. En stel je voor dat de ene god boos wordt, dan krijg je oordeel over je heen. Zo dachten de Romeinen. Die godsdienst. Overal tempels. Maar wat doen ze hier? Ze zien genoeg Macedonische mannen inmiddels, maar niemand vraagt naar ze. En Paulus maar zoeken naar een synagoge tevergeefs. Er moet wat geweest zijn. De weg waar ze heen wilden werd door de Heilige Geest gesloten. Na een reis van 640 kilometer wordt er een deur geopend. Van Troas ga je naar de overkant. Overtuigd dat de Heer deze deur geopend heeft en dan kom je eraan. Hoop, verwachting en dan blijkt er helemaal niemand te zijn. We versleten de dagen. We waren er wel met een belandje in een Romeinse kolonie. Waar niet eens een synagoge is. En Paulus die zocht altijd eerst de synagoge op om het evangelie te verkondigen en daarna de heidenen. Maar zelfs dat kon niet eens. En toch staat er boven de preek de leiding van de geest. Hoe dan? Hoort dit ook bij de leiding van de geest? Die ettelijke dagen? Waarom staat het er nou? Toch wel. Toch wel. Ze zijn gegaan in gehoorzaamheid. Ze werden bevestigd en bemoedigd. Maar nu worden ze ook beproefd. En ook dat is de leiding van de geest. En dat is ook wel onderwijs voor ons. Daar moet je dus niet van schrikken. Als het anders gaat dan je had verwacht. Terwijl je weet dat de Heere tot je hart gesproken heeft. Dat het woord voor je open is gegaan. En dat dat vast en zeker is. En dat je weet dat God, wat Hij begonnen is, dat Hij dat zal voleinden. Maar dat er ook tijden zijn dat je er eigenlijk niets van merkt. En wat doen ze dan? Zijn die dagen dan voor niets geweest? Nee, niet voor niets. Niet voor niets, nee. Schrik daar niet van, want wat doet de Heer hier nu eigenlijk met deze mannen? Met Paulus en met Silas en Timotheus en met Lucas. Hij leert ze wachten. Wachten. Dat is echt ingewikkeld, hè, wachten. Toen ook hoor, maar in onze tijd is wachten toch ook ingewikkeld. Alles moet toch snel gaan. Als je in een beetje, ik weet niet of dat in scherpe zeel zo is, maar als je in een stad voor het stoplicht staat en je bent een beetje weg aan het dromen en het is groen, maar je staat nog stil, dan hoor je het wel achter je. Opschieten, we moeten naar ons werk, je moet op tijd zijn. Wachten is heel ingewikkeld. Maar in het geloof heel belangrijk. Het is echt belangrijk om te wachten. Wachten is niet zoiets van we wachten het maar af. We zien het wel. Wanneer het gebeurt of het gebeurt. We wachten het maar af. Maar dat wachten in het geloof, dat is een verwachting. Het is dat je het weet dat de Heere werkt. nadat je het overlaat in zijn handen. Verwachten. Zo is dat. Dat is niet vruchteloos wachten. Dat zou je denken. Ja, ik vind het mooi als Calvijn hierover schrijft. Dan staat er: wachten is een les. Er zijn meer lessen hoor, maar onder andere een les in nederigheid. Het gaat in het leven met de Here om wachten op zijn tijd. En heel vaak is dat niet mijn tijd. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Maar als ik heel eerlijk in mijn hart kijk, dan kan ik soms wel eens ongeduldig zijn. Maar wachten op zijn tijd. En dat helpt ons om nederig te zijn, om het over te geven in zijn handen. Om ons te leren dat het ook zijn werk is en niet dat van ons. Wij volgen, wij luisteren in gehoorzaamheid naar de schrift. Wij mogen gaan. Dat is het mooiste werk, hè? Dat je mag volgen, dat je weet dat de Heer in je leven begonnen is, door de Geest gewerkt, en dat je in gehoorzaamheid aan de schrift je leven mag gaan. Maar dan wel, dat is zo mooi, wachten op zijn werk. Het is van hem, alles is van hem, het komt van boven naar beneden. Dat is een beproeving in het geloof. Het leert ons om daarin te berusten, om lijdzaam te zijn. En zo gebeurt het ook. Hebben ze daar niks gedaan? Hebben ze daar gewoon langs de kant van de weg gezeten? Nou, er is hier toch niks te doen. We wachten wel. Nee. In dat wachten zit ook werken. Want, nou, er is niks van te zien. Geen Macedonische man. Dat gezicht van Paulus, dat wordt nog niet bevestigd. En toch zijn ze op zoek. Paulus is op zoek gegaan naar een synagoge. Die was er niet. Ze hebben ook navraag gedaan, want ze weten op een gegeven moment dat er een gebedsbijeenkomst is. Een samenkomst van gebed buiten de stad, buiten Filippi, aan de oever van de rivier. Nou, dat kunnen ze alleen maar weten door dat na te vragen, dus dat hebben ze gedaan. En dat laat ook wel zien hoe het ervoor staat in Filippi, want er waren dus geen mannen, in ieder geval geen 10. Want dan had je een eredienst kunnen houden. En zo staat dat in de wetten. Als je 10 mannen hebt, dan kon er een eredienst plaatsvinden. Maar die waren er niet, maar dat waren wel vrouwen. En dan kon je wel een gebedsbijeenkomst samenhouden. En zo gebeurt dat ook. Dus ze hebben navraag gedaan en op een zekere plaats daar aan de rivier, daar moet het zijn. En Paulus besluit dan ook om daar naartoe te gaan. De Sabbat breekt aan en Paulus en zijn reisgenoten, ze zijn op weg naar de Joodse gebedssamenkomst. Daar moeten ze zijn. En daar ontmoeten ze ook een aantal vrouwen. En Paulus, dat is ook zo mooi hè, als het gaat over Joodse begrippen. Paulus is natuurlijk ook een leerling geweest van Gemaliel. En hij weet ook heel goed hoe dat zit in het Jodendom. En zomaar alleen met vrouwen spreken, dat is eigenlijk ongehoord. Dat kan eigenlijk niet. Wat de Heer Jezus deed bij de bron van Jacob, die Samaritaanse vrouw, dat kon eigenlijk niet. Hij sprak niet over geestelijke dingen met vrouwen. Maar Paulus, die moet dit vast gevoeld hebben, als leerling van Gemaliel. En hij weet zich geroepen om het evangelie te verkondigen. En hij spreekt, en hij gaat het woord open doen, want ze hebben het gezegd, hè, we moeten het evangelie gaan verkondigen. En dat gaat hij doen. Dat is zijn roeping. Ik zie nog steeds geen Macedonische man trouwens. Dat is ook wat, hè? Er staat een Macedonische man in die droom aan de overkant. Er zijn nog steeds geen mannen. De eerste bekeerlingen van Europa, als ik het zo mag noemen. Wat beschreven staat in de Bijbel bij naam is Lydia. Een vrouw. En deze vrouw, nou daar vindt een bijzondere ontmoeting plaats. Ook dit is geleid door de Geest. Er staat niet voor niets, er was een zekere vrouw. Een zekere vrouw. Dat betekent dus dat ze voor Paulus en voor de reisgenoten een onbekende vrouw geweest is. Een zekere vrouw. Ze hadden haar dus nooit eerder gezien. Ze hebben haar niet eerder gesproken. Ze was er gewoon. Ze zat tussen de andere vrouwen. Een zekere vrouw. Dat is bijzonder toch? Want wat hier straks gaat gebeuren, daar komen we natuurlijk op de bekering van Lydia. Dat is alles van de Geest. Dat heeft de Heilige Geest zo geleid. Krijg je toch niet verzonnen? Dat, Paulus besluit om een zendingsreis, een tweede zendingsreis te doen. Dat de Heilige Geest hem verhindert om naar Klein-Azië te gaan. Dat hij uiteindelijk helemaal in Troas, na 640 kilometer, een gezicht krijgt te zien van een man aan de overkant. En ze weten, dit is van de Heer, ze gaan. Dan kom je in Filippi, is er helemaal niets te zien van een synagoge, niemand die op je wacht. Uiteindelijk op de Sabbat, aan de kant van de rivier, aan de oever van de rivier, ontmoet je een paar vrouwen. En ja hoor, Lydia. Dat is een omweg, zou je zeggen. Geleid door de Geest. De Heilige Geest die brengt dus mensen op je pad. Wat je niet zou kunnen bedenken, dat is het werk van de Geest. Zo brengt de Heilige Geest mensen op het pad van Paulus. Hij stuurt zo bijzonder. En Lydia dan? Toch precies hetzelfde. Hoe komt Lydia aan de oever van een rivier buiten de stad Filippi terecht? Hoe komt ze daar? Ze woonde in Thyatira. Ze was een zakenvrouw. Ze verkocht dure kleding, purper, uit Thyatira. Vervolgens weet ze dat in Filippi geld zit. Want ja, die Romeinen, die pensionarissen, die hebben poen. Dus dan moet je daar een winkel beginnen natuurlijk. Dus ze is daar naartoe gegaan voor de handel. Ze heeft iets gehoord van de God van Israël. Daar kom ik zo op terug. En vervolgens dan belandt ze daar bij een groepje vrouwen. En ziet ze daar een man die komt spreken over de Bijbel. Krijg je het toch niet verzonnen? Ik denk dat de beste schrijver dit nog niet verzonnen. Daar moet je toch fantasie voor hebben? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dat is de Geest. Dat is de Heilige Geest die mensen samenbrengt. Die dat helemaal aanstuurt, zo op een bijzondere manier. Dat is een bijzondere ontmoeting tussen Paulus en tussen Lydia. Het is de Geest, de leiding van de Heilige Geest. Een zakenvrouw, wat weten we nog meer van deze vrouw? Nou, ze handelt in purper, zoals gezegd, dure kleding. Ze heeft daar een winkel gehad waarschijnlijk. En er staat er wel dat ze diende God. Dus wat betekent dat dan? Was ze al bekend met het evangelie? Nou, dat zou je kunnen denken, maar er staat eigenlijk iets anders. Iets wat ook vaker voorkomt in het Nieuwe Testament. Ze had een bijzondere belangstelling gekregen voor de God van Israël. En voor de godsdienst van het Joodse volk. Ze had zich verdiept en ze eerde de God van Israël. Dat noem je een proseliet. Ze bekeerde zich tot het Joodse geloof, tot de God van Israël. Dus ze had wel interesse, hè? Er was wel iets waar ze getriggerd werd, maar waarom en hoe, het staat er niet. Ze diende de God van Israël. En dan lezen we verder. Dan zit ze daar aan de kant. Die Paulus heeft ze nog nooit gehoord, nooit gezien, nooit gesproken. Het gaat toch ook, dus gaat het niet om het woord wat Paulus tot haar sprak, hè? Maar wat gebeurt er? Lydia uit Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En daar krijg je het volgende, de bekering van Lydia. Dat is ook zo mooi, want deze zekere vrouw die door de Geest geleid daar aan de oever van de rivier Paulus ontmoet, ze begint te luisteren. Ze luistert naar ons, dus ze luistert naar Paulus en Silas en Timotheus, waarom ze hier gekomen zijn. Ze staat er open voor. En dan begint ze te luisteren naar het woord wat Paulus sprak. Het woord dat Paulus sprak. Nou, het gaat niet om Paulus, dus Paulus heeft niet verteld wat hij allemaal meegemaakt heeft onderweg naar Damascus. Toen hij in zijn kraag gegrepen werd, hij was eigenlijk een vervolger en nu is hij apostel. Paulus kon wat vertellen, hè? Paulus die kon denk ik een hele middag vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dat hij gestenigd werd, dat ze dachten dat hij overleden was. Maar, och, die man die kon vertellen. Maar daar ging het niet over. Als er staat dat ze luisterde naar het woord van Paulus, dan heeft het alles te maken met de roeping die ze kregen in het gezicht. Wij besloten terstond om het evangelie te gaan verkondigen. Dat is het woord van Paulus. het hart van het evangelie. Dat gaat Paulus dus open doen. Hij heeft geen Nieuw Testament. Dat was er natuurlijk nog niet. Dus vanuit het Oude Testament opent hij de schrift. En dan gaat hij dat rijke evangelie verkondigen. Hoe mooi. Hij gaat vertellen wat er gebeurd is. Het evangelie aan de oever van de rivier buiten de stad. Ze hoort van Jezus, de beloofde Messias die gekomen is, de grote zoon van David naar Gods belofte, die in de hemel was, in eeuwigheid speelde voor het aangezicht van zijn vader. Ze hoorden van Jezus die gekomen is, geboren uit de maagd Maria, zoals voorzegd wat was door de profetie van Jesaja. Ze hoorden van dat wonderlijke verhaal, die gebeurtenis dat hij geboren is in een kribbe in Bethlehem, opgegroeid onder de mensen, dat niemand hem als de Messias zag. Ze hoorden van de weg die Jezus gegaan is. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is het hart van het evangelie. Dat Jezus gekomen is uit de hemel neergedaald, maar dat hij die weg gegaan is om onze zonden, al onze zonden te betalen aan het kruis op Golgotha. Dat is toch het hart van het evangelie. Dat de toren van God over al onze zonden, omdat God een heilige God is, die de zonde niet door de vingers zien kan. Dus als wij buiten Jezus voor een heilige God zouden verschijnen, zouden we voor eeuwig verloren gaan. Maar nu is Jezus gekomen, de middelaar, en hij heeft al die zonden en de straf van de totale mensheid, de toren van God daarover, dat heeft hij betaald aan het kruis op Golgotha. En Lydia luistert naar het evangelie. Ze luistert naar de boodschap, de blijde boodschap van de gekruisigde Jezus. Dat is de prediking van Paulus. Jezus in het midden. En als Paulus over Jezus begint, dan begint zijn hart te juichen. Deze Jezus heeft alles gegeven, zijn ziel gesteld tot losprijs voor ons. Betaald door zijn bloed. Hij is het lam van God. En daar aan het kruis genageld, heeft hij ook uw zonden daaraan genageld. Zijn gezegend lichaam heeft geleden. Midden op de dag werd het 3 uur aarde donker. Toen daalde hij neer tot in de diepe krochten van de hel. Dat is Jezus. En zo verkondigt hij het woord. Helemaal niets over wat hij heeft meegemaakt. Het gaat om hem. Het is heenwijzen. Heenwijzen naar die grote koning van de kerk. Wat heeft hij gedaan? Toen hij het uitriep, daar aan het kruis. Tetelestai, het is volbracht. Toen heeft hij betaald door het bloed van het lam. Het bloed van Jezus. De weg is weer open. Als het over een gesloten deur gaat, dan is het wel die deur van ons. Die is potdicht. Er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. Helemaal niemand. Maar nu heeft God van boven die deur wagenwijd opengezet in de naam van Jezus. Al onze zonde en schuld, ze zijn door het bloed van Jezus Christus vergeven. De weg is open. Dat betekent dat er weer een relatie mogelijk is met de Vader. Door Jezus. Dat is het woord. En Jezus is niet in het graf gebleven. Maar toen hij stierf aan het kruis, toen is hij neergelegd in het graf. Maar hij is opgestaan. Naar de schrift. Het stond er allemaal al in. De profeten monden. Ze zijn tot vervulling gekomen. Toen Jezus opstond uit de dood. Toen hij de dood had verslonden, voorgoed achter zich liet. Dat is het woord van Paulus. En dat is niet alleen het woord van Paulus, maar het is het woord van elke dienstknecht van God. Die verkondigen Jezus. En dan schieten woorden tekort. Dan heb je geen woorden voor wat Jezus gedaan heeft. Het gaat om Jezus. En ze luistert en ze luistert. En ze hoort van Jezus die opgestaan is, van Jezus die naar de hemel gegaan is om daar de belofte van de Vader in ontvangst te nemen, de uitstorting van de Geest op iedereen, op Jood en Heiden. Ze hoort het en ze denkt, wacht eens even. Ook voor mij, is het dan ook voor mij? Is dat evangelie dan niet alleen voor de Joden en voor de proselieten, maar is dat voor iedereen? Is dat algemeen aanbod van genade dan ook voor Lydia? Ja, het is ook voor haar en het is ook voor u en voor jou. Het is voor mij, het is voor iedereen. En niemand uitgezonden. Dat is het woord van Paulus. Het woord dat in zijn hart gelegd is. Jezus wordt daar met kracht verkondigd. En wat gebeurt er dan? Gaat het langzaam heen? Nou, dat kan, hè. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik hoop het niet, maar als er iemand is in de kerk. Misschien zit u al 40 jaar in de kerk. Of 50 jaar, of misschien 10 jaar. Vul het in. Maar je hoort het elke keer weer. Jezus, de opgestane levensvorst. Zijn al je zonden kunnen vergeten. Kom tot Jezus, buig voor Jezus. Het gaat er hierin. En het gaat er daar weer uit. En je kan nog zeggen, het was mooi, het was duidelijk. Het was fijn, of het was niet fijn, of weet ik veel wat. En je gaat naar huis en je gaat je ding weer doen. En het is weer zondag. En je hoort het weer, het woord gepredikt. Recht gepredikt, Jezus Christus in het middelpunt. En het gaat erin, het gaat eruit. Ja, dat kan. Maar wat maakt het nou dat Lydia zo begint te luisteren, dat de hemel voor haar open gaat. Dat ze Jezus ontmoet door de schrift. De Heere opende haar hart, staat er dan. En dat is zo mooi, want hier gebeurt wat. Woord en geest gaan samen op. Paulus heeft geen verhaal over zijn eigen bekeringsgeschiedenis. Die vrouw heeft ook geen eigen verhalen, maar dat woord, dat gaat open. En Paulus kent haar niet, het was een zekere vrouw. Nooit van gehoord, nooit gezien, nooit gesproken. Maar het lijkt wel alsof Paulus door de verkondiging van het woord Lydia zo aanspreekt dat hij ze al kon. Zo persoonlijk spreekt Gods woord tot haar. Wie doet dat? Dat is de Heere. De Heere opent het hart. En dat gebeurt dus onder de verkondiging van het evangelie. Onder de rijke verkondiging van het woord. De geest is aan het werk. Nou, dat is een aanwijzing en een leermoment. Als de Heere dat hart van Lydia dus opent, dan hoort ze het woord als nooit tevoren. Gaat er niet hierin en daaruit. En zo werkt de Heere tot op de dag van vandaag nog. Dus de Heere die werkt nog steeds precies hetzelfde. Je hoeft niet langs de kant van de rivier bij Filippi te gaan zitten. Maar je zit juist hier. U zit hier op de juiste plaats. Want wat gebeurt er? Nou, dit. Paulus verkondigt het evangelie. En onder de verkondiging van het woord zit ze daar te midden van iedereen. En de geest die haar geleid heeft naar deze plaats, die werkt in haar hart. Als een hemelse chirurg wordt haar hart geopend. Het is mooi, hè? En dat doet de Heere nog steeds. Ook vanmiddag. Door de dwaasheid van de prediking, door de prediking van het woord, opent de Heilige Geest harten. Dat is het liefste werk wat hij doet. Daarom wordt het ook wel eens gezegd. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in uw midden zijn. Dus in de gemeenschap van de heiligen wordt het woord, wat open ligt hier, met kracht verkondigd. Dienstknechten worden uitgezonden en de Geest die zijn werkplaats hier heeft, die neemt het uit Christus, plant het in ons hart, opent ons hart wat van nature potdicht zit. Want er is niemand die de eerste stap zelf zet, maar dat doet de Geest. Het komt van boven. En als de Heilige Geest nou je hart gaat openen, dan kun je dat gelijk eens testen. Ja, dat bedoel ik met eerbied. Eens even in die spiegel kijken. Wanneer werkt de Geest dus onder de bediening van het woord, als het woord gepreekt wordt nu, en als je hart daarvoor open gaat? Want dat doe je niet zelf. Paulus die schrijft in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Dus je opent je hart niet uit jezelf voor de Heer Jezus. Dat doet niemand. En de duivel, brengt die je dichter bij Jezus? Natuurlijk niet. Die heeft veel liever dat het hier ingaat en het daar weer uitgaat. Dan kun je nog rustig in de kerk blijven, eerlijk onbekeerd. Maar als de geest gaat werken, dan ga je hart open voor Gods woord. Dan kom je er niet van af. Kijk eens in die spiegel. En ik zeg dat met eerbied, maar ook gemeente, omdat ik wel eens hoor van mensen die zoveel twijfelen. Zoveel twijfel hebben, maar als je dan verder spreekt, dan kunnen ze niet ontkennen dat de Heer wel eens gesproken heeft in het hart. En dat ze wel eens verlangen hebben gekregen naar het woord. Waar komt dat vandaan? Wat gebeurt er nou bij Lydia? Dat is de geest die je harten opent. Dat is de liefde van God de Vader in Jezus Christus, gewerkt door de geest. Het kan wel eens zijn dat we misschien wel aan het ronddolen zijn, omdat we misschien onbekend zijn met het werk van de Heilige Geest. Maar als er iets van verlangen, misschien vanmiddag voor het eerst, maar u weet het hè, als de Heer het tot u sprak, dat moment, als dat gebeurt, breng het eens terug bij Hem, want Hij bevestigt het. De Heer die laat het zien dat het van Hem is. En ga dan niet van alles overheen gooien. Geen twijfels, en ik zal het zelf wel verzonnen hebben, maar breng het bij de Heere. Breng het bij de Heere. En zeg: de Heere, u heeft zo krachtig gesproken, het was zo persoonlijk, het was uit uw woord, en ik kreeg iets van de liefde van de Heere Jezus in mijn hart, en ik kan het misschien helemaal geen woord geven, je kunt het misschien helemaal niet beschrijven, maar ergens is er een verlangen, en ik kom er maar niet van af, en het blijft maar in me. Breng het bij Hem, waar het vandaan komt. En de Heere gaat het bevestigen, want dat is het werk van de Geest. Zo opende Hij het hart van Lydia, zo opent Hij jou en mijn hart. En daarom zijn we zo op onze plaats vanmiddag en thuis verbonden. Hier wil de Heere de Heilige Geest harten raken. Hij wil de schillen van je hart aftellen. Hij wil Jezus laten zien door het geloof, door de verkondiging, de liefde van de Vader. Het werk van Jezus. En dan niet op een afstandje, maar ook voor u. Ook voor jou. Dat je het gaat zeggen. Dit is niet de Heere Jezus, maar mijn Jezus. Mijn redder. Mijn zalig, ook voor mij. Dat is het werk van de Geest. En dat is hoe de Heere werkt. Paulus die schrijft het ook in Romeinen 10. Hoe zullen zij in Hem, de Heere Jezus, geloven van welke zij niet gehoord hebben? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Dus de prediking is de kern, dat is het werk van God en daar verzamelt Hij zijn kerk. En als je buiten de prediking geroepen wordt door de geest, dan word je hier gebracht. Nee, dat hoeft niet in de HK te zijn. Maar daar waar het woord verkondigd wordt, daar gaat het om. Waar het woord verkondigd wordt van Jezus de Christus. Van Jezus de zaligmaker, jouw Jezus, waarin de liefde van God verkondigd, daar kun je niet omheen, dat kun je niet meer laten staan, dan ga je leren om te buigen, dwars door al je onmogelijkheden heen, maar je gaat buigen voor Hem, omdat Hij het zo waard is, omdat je Hem lief gekregen hebt, je krijgt last van je zonde, waarom krijg je last van je zonde, omdat je liefde tot Jezus hebt. En iemand die je lief krijgt, die wil je geen verdriet doen, toch? Daarom die zonde, die ook juist na ontvangen genade zoveel parten spelen, ook in het leven van Gods kinderen. Dat is puur omdat je Jezus lief hebt gekregen, omdat je hart door Hem is geopend. En dat de schriften daardoor geopend worden. Want als je hart wordt geopend, dan wordt de Bijbel, mag ik het zo zeggen, één lange persoonlijke brief voor u en voor jou en voor mij. Dan mag je onder al Gods beloften, mag je eigen naam zetten. Ook voor mij. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken, ook voor mij. Hij is gekomen, hij heeft de duivel verslagen. Die grote zoon van David, ook voor mij. Hij voor mij. Dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het hart gaat open, de schriften gaan open. Lydia, ze wordt geleid door de geest. En heeft het over de geest? Nee, over Jezus. De geest van Jezus, zoals we vanmorgen gehoord hebben, brengt ze aan de voeten van Jezus. En wat gebeurt er dan? Gaat ze dat dan thuis eens overdenken? Trekt ze zich terug? Nee, ze wordt direct gedoopt. Dat is ook wat, hè? Ze gelooft en ze wordt direct gedoopt. Volwassen doop. Nou, daar kunnen we natuurlijk lezingen over houden, dat doen we niet. Maar weet u, die volwassen doop, die hebben wij allemaal, hè? Die kennen wij ook. Ja, als een volwassen mensen tot geloof komen, die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben, dat is het werk van de evangelisatiecommissie. We hebben gezaaid, hè, van de week, vorige week. Als er daar iemand komt en die klopt aan de deur van de kerkraad of bij de dominee, dan zeg ik, ik wil bij de Heer Jezus horen. Ik kan niet meer zonder hem. Ik geloof in Jezus. Nou, dan hebben wij nog dat we zeggen, dan geven we hem catechisatie en onderwijs. Maar dan komt daar het moment dat zo iemand gedoopt wordt hiervoor in de kerk. Volwassen doop, dat is mooi. Die hebben wij ook. En Lydia, ze wordt gedoopt. Ze gelooft en ze wordt gedoopt. En dan zien we daar in het leven van Lydia, ook, dat is ook bijzonder, want als het dan gaat over de kinderdoop, dan wordt zij gedoopt en haar hele huis. Haar hele huis. Dus iedereen die daar in haar huis leefde, de slaven, personeel, heeft ze kinderen gehad, weten we niet. Maar iedereen werd gedoopt. Er staat niet bij alleen de volwassenen werden gedoopt, maar haar hele huis. En bij die gevangenisbewaarde trouwens, eentje verderop, precies hetzelfde, haar hele huis. Ze werden allemaal gedoopt. Allemaal geplaatst. Allemaal in het verbond geplaatst. En Lydia, twijfelt ze. Waaraan kun je nou zien dat het werkelijk waar is? Nou, niet aan haar bekeringsgeschiedenis. Hoe mooi dat ook is trouwens. Maar daar kun je nog wel eens mee misgaan. Maar je kunt het wel zien aan de vrucht. Je kunt zien als de Heere in ons hart werkt, dat kun je zien aan de vruchten van het geloof. Daar schrijft Paulus ook altijd zijn brieven over. Als hij blij is, blij in de Heere, waarom is hij dan blij? Omdat hij vruchten van het geloof ziet. Daarom is het belangrijk als we weten dat de Heer in ons hart gesproken heeft, als de Heer werkt in ons hart, dat we ook vruchten van het geloof gaan verspreiden, gaan laten zien, tot eer van Hem. En waar zien we dat dan bij Lydia? Nou, Lydia, ze zegt, nou moet je bij ons blijven ook. Blijf bij mij. Ze zet de deur dus wagenwijd open voor de apostel Paulus en voor al zijn reisgenoten. Ze zet haar huis open en ze is gastvrij tot en met. En daarbij voldoet ze, niet omdat ze dat gehoord heeft, omdat dat moet, maar het is zo mooi, ik lees in Hebreeën 13, de broederlijke en zusterlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Ze zet haar deur open voor Paulus en voor haar reisgenoten, voor zijn reisgenoten. Ze dwong ons zelfs om te blijven. Wat een gastvrijheid, wat een liefde toont ze. Die liefde die bij van boven komt in haar hart, die zien we dus horizontaal gaan. En trouwens, dat is ook zo mooi, want dat kun je verder lezen, dat is als laatste. Als we heel Handelingen 16 lezen, en ik hoop dat een volgende keer in Scherpenzeel te doen. Er zijn nog veel meer preken hierover. Wat zien we dan bij Lydia als Paulus en Silas uit de gevangenis bevrijd zijn? Zien we vruchten van het geloof bij die cipier, die gaat die wonden gelijk helen en zij geeft ze eten, vruchten van het geloof. En dan gaan ze, voordat ze vertrekken, terug naar Lydia. Gaan ze nog even buurten. Even bij Lydia kijken. Maar Lydia is niet alleen. Want dat lezen we dan in Handelingen 16 vers 40. En uitgegaan zijnde, dus dan gaan ze uit die gevangenis, nadat ze bij de cipier geweest zijn, gingen zij in tot Lydia, dus het huis van Lydia, en de broeders, gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. Er waren er meer. Er was een gemeenschap Lydia was niet meer alleen. En zo ontstaat daar in Filippi, die Romeinse kolonie, waar niet eens een synagoge stond, een eerste christengemeente. Lydia zet haar deuren open. En iedereen mag komen die van Jezus gehoord heeft. En ze gaan samen. Misschien niet meer naar de rivier buiten de stad. Maar ze gaan samen met elkaar het woord onderzoeken. Er is een gemeenschap. Zo gaat Paulus weer verder. Dus Lydia toont vruchten van het geloof. Lydia, de eerste vrouw in Europa, zover we weten, die beschreven staat, die tot geloof kwam. Ze heeft door de werking van de geest, haar hart is geopend en het woord, dat werd persoonlijk gemaakt. Nu bent u hier, ben jij hier en dan eindigen we zijn hier allemaal, niet voor niets. Vergeet dat maar, niets is bijgeval, de geest bracht ons in scherpe ziel. De geest bracht mij in scherpe ziel. Ik sprak het woord van mijn meester, het woord van Jezus. En de geest in ons midden wil niets liever dan vanmiddag uw, jou en mijn hart. Voor het eerst, maar ook opnieuw, wagenwijd openzetten. Dat is het werk, het liefste wat hij doet. Nou is mijn vraag, wat moet er nou nog meer gebeuren als er iemand is die nog steeds zijn deur potdicht houdt? Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Het is allemaal door hem. Keer op keer. De geest bracht je hier. En je hoeft niet verloren te gaan. Maar het bloed van Jezus, dat wast en reinigt je van alle zonden. Geef je alsjeblieft over, als je dat nog niet gedaan hebt. En als je bemoedigd bent, vertroost vanmorgen en vanmiddag. Ga met God. Zoals we mochten afsluiten in de ochtenddienst. Ga met God. Hij zal met u zijn. Hij zal met je zijn. Vertrouw op hem. Lees je Bijbel. En bid elke dag. En geloof dat wat de Heere begonnen is, dat hij het zal afmaken. En dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. En daar zullen we allemaal staan. Iedereen die Jezus kent als redder en zaligmaker, zullen er allemaal staan. Heerlijk. Wat een toekomst. Een toekomst vol van hoop. Dan ga je het zingen. Nu al, een beetje met een gebroken stem misschien, maar dan ga je het zingen van dat woord wat Jezus in je hart gelegd heeft door de werking van de geest. Dan ga je het met elkaar zingen. Heerlijk, nu mogen we het al doen, hè? Nu mogen we het al doen. Ik roem in God, want ik prijs het onfeilbaar woord van God. Want ik heb het zelf, misschien vanmiddag voor het eerst, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zing je het mee? Zingt u het mee? Amen. Zullen we samen de Heer bidden en danken. Almachtige getrouwe God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor uw woord. Dat woord dat vandaag op uw opstandingsdag, Heer Jezus, tot twee keer toe verkondigd mocht worden. Uw woord dat altijd met kracht komt, omdat het uw woord is. En wij danken u dat u dat zelf heeft ingesteld. Dat het geloof uit het gehoor is. En dat het de prediking van het evangelie door de werking van de Heilige Geest met zoveel kracht komt, dat we, al hebben we misschien wel heel veel vragen en drempels, maar dat we er niet meer tegenop gewassen zijn. Want uw kracht is veel groter dan onze kracht. Wij danken u, Heere, dat u ons opzoekt, elke keer weer. Ook hen die het evangelie horen, maar waar het zo vaak weer naar de andere kant uit dat andere oor is gegaan. Maar u blijft maar komen, wat een liefde. Heere, u blijft uw evangelie verkondigen, omdat u ons zo lief heeft. Omdat u geen lust heeft in de dood van één zondaar, ook vanmiddag, maar dat zij zich bekeren. Dat ze zullen leven. Wij danken u voor uw liefde, Heere. Dat u alles wat u heeft in eeuwigheid had, uw lieve Zoon, dat u hem gegeven heeft. We danken u, Jezus, dat u gekomen bent. Dat u ons die naam gegeven heeft, dat u Jezus heet. En dat we weten dat we bij u mogen komen. Dat u gegaan bent eenswillend met uw Vader. Wij danken u. Dat u dat werk gedaan heeft, omdat de Heilige Geest uitgestort zou worden op iedereen. Zodat die weg weer teruggegaan zal worden naar de hemel. Dat die deur weer open is, omdat u die deur bent. Wij danken u, Heere, dat u nog doorgaat. En dat er hoop en verwachting is voor ons allemaal. Omdat het woord persoonlijk spreekt tot ons. En dat u maatwerk levert. En dat we het mogen zeggen, de Heere heeft gesproken. Ook vanmiddag weer opnieuw. Ook weer een bevestiging. Ook weer een vertroosting. Zo mogen we verder gaan. Tot op de jongste dag. We weten, Heeren, dat u doorgaat. En wat u begonnen bent, dat maakt u af. En zo mogen we ook de week weer ingaan. Help ons bij alles wat ons te wachten staat. Zegen ons, Heeren. En geef dat we de prediking ook mee mogen nemen waar we verwacht worden. Op school of thuis. Voor de werk. Dat we iets mogen zeggen van u. Goed mogen spreken van u. En dat we zo ook als apostel, geroepen door u, mogen spreken op de plaats waar u ons brengt. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de slotzang van vanmiddag is uit de avondzang. En wij zingen met elkaar uit vers 1, 4 en 7. De avondzang 1, 4 en 7. liefde in onze Heer Jezus Christus, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.